Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 35, twist met mijn twisters, hemelheer. 35, het eerste vers. Wij lezen uit het woord van God uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het vierde hoofdstuk. De schriftlezing is dus 2 Korinthe 4. En na de lezing van de schrift zingen we Psalm 19, het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans. 19, het vierde vers. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aardenvaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook, wetende dat Hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen, want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheit Gods. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Opnieuw is zondag 48 aan de orde. Zondag 48, waarin we de verklaring vinden van de bede uw koninkrijk komen. Vorige week hebben we met elkaar het eerste gedeelte van antwoord 123 al gelezen. Ik lees dat nog een keer. En dan vervolgens het tweede en het derde deel. Dat is: regeer ons al zo door uw woord en geest, dat wij ons zo langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. Mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Waar we ons vanavond op concentreren, is op die zin die begint met verstoor de werken des duivels, tot en met die tegen uw heilig woord bedacht worden. Laten wij samen bidden. We mogen ook vanavond om uw zegen komen vragen, Heren. Als we vanavond weer samen zijn, is dat met de bedoeling om opnieuw een gedeelte uit uw woord te overdenken. Nu ook weer aan de hand van het gebed dat gij uw kerk geleerd hebt, Heere Jezus. Onder andere ook de bede: uw koninkrijk komen. En als we ons leerboek vanavond daarbij gebruiken, dan zullen we vanuit ons leerboek op grond van de schrift ook verstaan mogen dat in die bede ook besloten ligt het gebed dat gij ons wilt verlossen van alles wat de duivel probeert om uw kerk te vernietigen en de komst van uw rijk te verhinderen. En het middel dat gij gebruikt hebt om uw kerk te vergaderen krachteloos te maken. Uw heilig woord, dat moet volgens hem tot zwijgen worden gebracht. En nu heeft hij al heel veel bereikt. En toch heeft hij en zal hij ook nooit bereiken wat hij bereiken wil. Want u hebt beloofd en u staat daarvoor in en u zorgt er dus ook voor dat uw woord bestaat tot in eeuwigheid. Dat is onze troost. Al beseffen we tegelijkertijd, Heren, dat die belofte niet vanzelfsprekend vervuld wordt, maar dat het aan ons is om u gedurig ook te bidden dat u gedenken wilt aan dat woord. En dat u het waar wilt maken. En dat gij voor uw woord zult zorgen en voor uw werk door middel van uw woord. Heren, de beloften zijn er. Deze belofte ook, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen, maar dat ontslaat ons niet van het gebed, van het gedurige gebed, dat gij uw kerk zult willen bewaren, dat gij uw kerk zult willen vermeerderen. En daarom, Heren, het past ons om ook vanavond die bede op onze lippen te nemen, zeker als we bijeen zijn om naar uw woord te gaan luisteren. En als we dat middel van u weer ontvangen, waardoor gij al zoveel eeuwen lang uw gemeente hebt willen vergaderen. Het middel waardoor gij al zo vaak mensen in het hart hebt willen grijpen. Het middel waardoor gij zondaren hebt willen vernieuwen. Hebt willen brengen op de weg des levens. Heren, daar hebt u toch altijd nog uw woord bij gebruikt. Het heeft u toch behaagd om dat woord als het middel tot redding van zondaren te geven en te gebruiken. En nu zijn we vanavond bij elkaar rondom dat woord, Heren. En nu mag het ook in ons midden weer ontvouwd worden. Wilt u erin meekomen? Want daar wacht het nu op. Wij kunnen uiteindelijk het zaad wel zaaien. U hebt ons inderdaad ook goed zaad gegeven. En inderdaad, ook in de zaaitijd kunnen er fouten gemaakt worden. Degene aan wie het zaad is toevertrouwd, kan inderdaad ook ernstige fouten maken. En ik kan soms met ander zaad de akker bezaaien, terwijl hij het goede zaad ongebruikt laat. Wilt u degene die gij geroepen hebt daarvoor bewaren, Heren? En laten ze niet hun woord brengen en hun boodschap en hun visie, maar laten ze weg mogen schuilen, mogen verdwijnen achter uw woord. En dat ze niet anders zullen weten dan datgene wat gij geopenbaard hebt. Maar dan nog, heren, dan laat uw woord het ons zien dat als het goede zaad gezaaid wordt, het nog niet gegarandeerd zo is dat het ook in de goede grond valt. Dan kan er nog van alles mee gebeuren, waardoor het toch uiteindelijk geen vruchten voortbrengt, waardoor het mislukt. Laat dat zo ook niet zijn. Maar geeft u een toebereide akker. Geeft u harten die ge zelf ontvankelijk hebt gemaakt door het werk van uw Heilige Geest. Geeft u honger in het hart naar het woord des levens, het voedsel der ziel. Geef gij een hartelijke, oprechte begeerte om te mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. En laat de duivel het niet verstoren, nu ook niet. Verstoor nu zijn listen en verijdel zijn plannen, Heere. En wilt gij met kracht en met majesteit uw woord onder ons laten verkondigen, laten neerleggen en laten wij het in het besef van onze diepe verantwoordelijkheid mee mogen nemen en het mogen bewaren in het hart, opdat de verkondiging van uw woord aan de hand van een van de beden van het Onze Vader ons des te meer mag dringen om die beden ook in ons eigen leven, met het oog op onszelf, met het oog op anderen, met het oog op de eer van uw naam en de uitbreiding van uw rijk over de ganse aarde, op de lippen te nemen en het u gedurig te vragen. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Wij vragen u dat ge ons zo gedenken wilt, met alle die hier niet zijn kunnen, of ze met ons meeluisteren, en dat zijn er toch ook weer heel wat, of dat ze dat middel niet hebben. Heren, u kent ze in hun situatie, in hun ouderdom, in hun ziekte, in hun eenzaamheid, met hun vragen en met alles wat er zo in hun leven is, waardoor de levenskring vernauwd is geworden, verkleind, en waardoor er zoveel niet meer kan wat vroeger wel kon. Heren, wilt u in uw genade en in uw gunst u over zulken ontfermen en uw woord ook in hun leven voor het eerst of opnieuw tot rijke zegen stellen. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, Heren, over de ganse aarde. Er zijn vele plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden. Laat het evangelie dat daar gebracht wordt onder uw zegenende handen vruchtbaar mogen zijn. Er zijn plaatsen en er zijn preekstoelen waar het evangelie verkondigd wordt, maar niet zoals u dat wilt. Er is ook zoveel wat voor het evangelie wordt uitgegeven en uitgedragen, terwijl het geknipt is naar menselijke snit. Daar kunt u nooit uw zegen over geven, Heren. Alhoewel, soms gaat gehele wonderlijke wegen. En soms weet u zelfs ook gebruik te maken van een enkel woord of een enkele zin die te midden van een context van ketterijen staat, waardoor toch nog harten kunnen worden geraakt. Maar het is niet zoals u het wilt. Heren, wilt ge degene die een verkeerde boodschap brengen tot inzicht brengen, dat ze zich vergrijpen aan uw heilig woord. En als ze dan niet leren willen, wilt u dan hun mond stoppen, Heren, zodat uw evangelie niet vervalst wordt. En zodat de duivel langs die weg, langs dat kanaal, geen vorderingen zal bereiken. Wilt u geven dat de bazuin een helder geluid zal mogen geven, en dat de boodschap door uw Heilige Geest toegeëigend waarlijk vruchten mag dragen die voor de eeuwigheid rijpen. Wilt u uw zorg besteden aan alle arbeid die naar uw woord geschiet, wellicht met de daad, in de dienst der barmhartigheid, Denk aan degenen die daarin hun taak gevonden hebben. Die hun werk hebben gemaakt van het zorgen voor anderen en voor het helpen in nood en voor het verlichten van het lijden waar mogelijk. Heere, sterk hen bij die taak die lang niet altijd gemakkelijk zal zijn. Geef degenen die met hele ernstige situaties in aanraking komen ook uw kracht. Denk aan degenen die ernstig zieken en ernstig en stervenden moeten begeleiden. En die soms een hele moeilijke boodschap moeten brengen aan mensen die nog hoop hadden, maar voor wie de hoop niet meer reëel is. Wilt u uw kracht en uw genade geven en wilt u geven dat door middel van die arbeid ook iets mag zichtbaar worden van die barmhartigheid die u hebt, die u in uw werk heeft gekenmerkt, Heer Jezus Christus. U die de barmhartige en de bewogen zaligmaker zijt geweest en nog zijt. En die het ook tijdens uw leven op aarde betoond hebt. Wat het is om waarlijk barmhartig te zijn. Denk aan degenen die werken onder mensen die aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen. Wees ook met die slachtoffers die tussen de wielen van de maatschappij zijn geraakt en die daar dreigen vermorzeld te worden. Heren, er is ook zoveel wat er in deze wereld hoe langer hoe meer bijkomt ook van ellende en van verwrongen levens en van mensen die geen enkel uitzicht meer hebben. Wilt u in uw barmhartigheid en in uw ontferming ook aan zulken gedenken en wat er dan nog gedaan wordt om zulken de hand toe te steken, wilt u dat ook gebruiken, Heren, opdat langs die weg ook, kon het zijn, uw naam mag worden bekendgemaakt, uw woord mag worden doorgegeven, uw koninkrijk mag worden bevorderd. Wilt u in uw ontferming zelf aan deze lijdende wereld gedenken, bijzonder daar ook, waar leed is, groot leed, waar nood is, grote nood, waar volkeren of gedeelte van volkeren in de meest moeilijke omstandigheden verkeren. Troost en help en laat er ook hulp zijn. Maak zo uw weldaden nog heerlijk, o God, en verzoen onze zonden, neem ze weg en vergeef ze. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 54, het eerste en het tweede vers. O God, verlos mij uit de nood, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. 54, 1 en 2. Thank you. Heere, zijn kerk leert bidden, uw koninkrijk komen, dan houdt dat onder andere in het gebed dat de Heere zijn kerk ook zal willen bewaren en vermeerderen. Over dat vermeerderen zeg ik vanavond niet meer. Daar hebben we vorige keer uitvoerig bij stilgestaan. Maar vanavond mag dat andere dan wel onze aandacht hebben. Dat er ook gevraagd wordt of de Heere zijn kerk wil bewaren. Bewaren in de zin van beschermen. En het zal niet veel toelichting behoeven dat deze bede, dat dit verzoek ook inderdaad op zijn plaats is. Want de kerk wordt van alle kanten bedreigd. De kerk heeft vele vijanden, want God heeft veel vijanden. En als de Heere iets doet in deze wereld, dan ontmoet dat vijandschap. Als de Heere een volk vergadert, dan ontmoet dat vijandschap. Als de Heere mensen aan zijn kant trekt met zijn onwederstandelijke genade, dan moeten die mensen er naar het woord van de Heere Jezus ook maar op rekenen dat ze vijandschap zullen ontmoeten. Jezus zegt, ze hebben mij gehaat. Nou, dat heeft hij ondervonden tot het uiterste toe. Ze zullen ook u haten, zei hij tegen zijn discipelen. Ja, de wereld is een wereld die vol vijandschap tegen God en tegen Christus is. In de tweede psalm wordt dat onder woorden gebracht. Als gevraagd wordt, waarom woeden de volkeren en bedenken de natiën ijdelheid tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dan horen we de opstand, de kreet van de opstand in, laat ons hun banden verbreken. En alles wat bij God hoort, deelt vroeg of laat ook in die vijandschap. En daarom moet de kerk bewaard worden. Ze kan zichzelf niet bewaren, ze is daar te zwak voor, ze is daar veel te zwak voor. Ze zou het onderspit moeten delven. Ze moet bewaard worden. Dat de kerk vijanden heeft, tot nog toe zei ik dat het zo is, maar u weet het bewijs daarvoor ook wel. We hoeven het woord van God maar op te slaan. En we zien dat dat zo is. Neem het Oude Testament. Daar was Israël het volk des Heren. Nou, wat heeft Israël niet aan vijandschap ondervonden? Van de Filistijnen en de Amalekieten en de Assyriërs en de Babyloniërs en de Moabieten en de Ammonieten en de Syriërs en nog veel meer. En denk ook aan het Nieuwe Testament. Het is nog maar net Pinksteren geweest. De Heilige Geest is nog maar net begonnen met het vergaderen van die gemeente, allereerst in Jeruzalem en later ook verderop. En dan breekt de vijandschap al los. Petrus en Johannes zitten al heel gauw in de gevangenis. Ze hebben iemand mogen genezen in de kracht van de Heere, in de naam van de Heere Jezus heeft Petrus een kreupele gezond mogen maken. En toen heeft hij daar een preek nagehouden. En die preek die vond gehoor bij de mensen. En er werden er weer toegebracht tot de gemeente die zalig zouden worden. En dat stak de fariseeën en de schriftgeleerden ontzettend. En ze hebben Petrus en Johannes in de gevangenis geworpen. Goed, ze komen er dan nog wel uit, omdat ze uiteindelijk ook geen argumenten meer overhouden. Hoe kun je nou iemand veroordelen als hij iemand genezen heeft? Als hij een weldaad bewezen heeft aan een krank mens? Dus ze moeten ze wel vrijlaten, maar ondertussen is de strijd begonnen, is de vijandschap opgelaaid. En de kerk, de gemeente die op dat moment bij elkaar is, ergens in een huis in Jeruzalem, ze hebben bij de terugkomst van Petrus en Johannes uit de gevangenis hun knieën gebogen. En ze hebben het tegen God gezegd. U vindt het in het vierde hoofdstuk van de Handelingen. Dat tegen God en tegen zijn heilig kind Jezus vergaderd zijn. De Joden en de Romeinen, Pilatus en Herodes. En ze hebben gebeden, geworsteld, dat de Heere zijn volk niet zal willen begeven en dat hij ze niet zal willen verlaten. Maar het duurt ook weer niet zo heel lang en dan vallen er werkelijk slachtoffers. Dan worden er mensen om het geloof en om hun verbondenheid aan de Here en aan zijn dienst om het leven gebracht. Stefanus. En dat komt dan van de kant van de Joden. Duurt ook niet zo heel lang of het komt ook van de kant van de heidenen. En als Paulus in de gevangenis zit, dan zit hij aanvankelijk wel in de gevangenis ergens in Caesarea. En dat is door toedoen van de Joden, maar straks dan zit hij in de gevangenis in Rome. En als Paulus uit de gevangenis gehaald wordt om terechtgesteld te worden, dan is dat op bevel van de Romeinen. En dan hebben de heidenen die verwoestende en vijandige taak van de Joden zo ongeveer alweer overgenomen. En ik hoef u maar de naam van een van de Romeinse keizers te noemen. Een naam die we overigens niet in het Nieuwe Testament tegenkomen, maar het werk van die keizer vinden we in het Nieuwe Testament al wel getypeerd. En dan weet u waar het over gaat, de beruchte Nero. En wat zijn er in die tijd en wat zijn er in later tijd? Velen die de naam des Heren beleden, gemarteld en ter dood gebracht op de meest gruwelijke wijze. En daar zat de duivel achter. U moet dat niet als iets natuurlijks beschouwen, als iets dat toevallig is. Nee, daar zit de duivel achter. Dat heeft onze catechismus goed gegrepen. Als verklaard wordt, bewaar en vermeer door uw kerk en er onmiddellijk aan toegevoegd wordt, verstoor de werken des duivels. Dan is daarmee aangegeven dat die vijandschap waartegen de kerk bewaard en beschermd moet worden, ten diepste duivelswerk is. Hij zit daarachter, hij stookt mensen op, hij neemt ze in hun dienst en zij laten zich in zijn dienst nemen, gewillig. Maar het is zijn werk ten diepste. Want hij is vol vijandschap tegen God. Dus gemeente, vanavond worden wij door onze catechismus gebracht tot de overdenking van het werk van de duivel. Dat is niet zo'n aantrekkelijk onderwerp. Er zijn aantrekkelijker onderwerpen te bedenken, maar dit staat ook in het woord van God. Dat de duivel er is en dat de duivel niet maar een toeschouwer is ergens ver weg. Nee, de duivel is actief. Hij gaat rond, zegt het woord van God, als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Nou, dan heb je de duivel in zijn geweld. En hij gaat uit als een engel des lichts. Een ander woord uit de schrift. En daar zie je hem in zijn listen. Geweld en list. Dat zijn de methoden die hij kiest. Daar maakt hij gebruik van. Wie de duivel dan is? Een enkel woord over deze boze geest. Die overigens niet alleen is. Er zijn er velen die duivelen, demonen genoemd worden. Gevallen engelen. Engelen die in opstand zijn gekomen tegen hun schepper. En de Heere heeft die opstand neergeslagen. Er is strijd in de hemel geweest en de duivel is uit de hemel geworpen. En hij heeft vele mede-engelen met zich meegetrokken. En die zijn ook in duivelen veranderd. Samen vormen ze een ontzettende macht, waar we geen idee van hebben. En waar we veel te lichtvaardig over denken. Af en toe ligt de Bijbel ons een tip van de sluier op. En Paulus die zegt bijvoorbeeld in het zesde hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs. En dan drukt hij het met deze woorden uit: wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Was het nog maar zo dat wij tegen de Romeinen of tegen de Joden, tegen mensen moesten strijden? Was het nog maar zo dat het enkel een Nero was en zijn soldaten? Maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, die zijn het ergste niet. Maar de geestelijke boosheden in de lucht. die onzichtbare vijanden uit de wereld van de geesten. En die zijn overal om ons heen. En die zijn zo machtig en die zijn zo listig en die zijn zo gevaarlijk. Dat wij ieder ogenblik kind van de rekening dreigen te worden. De duivel heeft een ontzettende macht, maar kan God die dan niet inperken? Jawel, en dat doet God ook. Al moet tegelijkertijd gezegd worden dat de Heere de duivel tot op zekere hoogte ook de ruimte geeft. Nooit een onbeperkte ruimte, nooit een onbegrensde macht. Er is iedere keer weer een tot hiertoe duivel en niet verder. Maar tot aan dat hiertoe kan de duivel nog heel wat doen. We hebben daar voorbeelden van in de schrift. Ik denk aan het boek Job, het begin van het boek Job. U kent dat. Als de Heere de duivel eerst de ruimte geeft om Job al zijn bezittingen af te nemen. Maar er is een grens getrokken. De duivel mag Job zelf niet aantasten. Wat hij heeft wel, maar Job zelf niet. En daar moet de duivel zich angstvallig aan houden. Dat doet hij ook wel. En dan de volgende keer, dan krijgt de duivel van de Heere nog meer ruimte. En dan mag hij Job ook nog aangrijpen, aantasten. Zijn gezondheid, niet zijn leven. Dan verlegt God de grens. En dan is die grens getrokken bij het leven van Job. En dan moet de duivel zich ook aanhouden. Zo ziet u dat de duivel heel wat kan. Hij kan een storm ontketenen. Hij kan volkeren opzetten. Hij kan allerlei machten gebruiken. En die kunnen vernietigend en vernielend huishouden. Misschien zit er iemand die bij zichzelf denkt, is dat echt wel zo? Is dat echt wel zo, of worden we nu bezig gehouden met iets dat eigenlijk alleen maar uit het rijk van de fantasie komt? Ja, zulke mensen zijn er die van de duivel niks willen weten en die ook van allerlei andere geesten niets geloven. De Sadduceeën, die er in de dagen van het Nieuwe Testament waren, die geloofden ook niet in het bestaan van engelen en die geloofden ook niet in het bestaan van duivelen. En die geloofden van de geestelijke dingen eigenlijk helemaal niet veel. Maar het woord van God laat ons toch wel duidelijk weten dat de duivel een realiteit is. Adam en Eva hebben hem ontmoet. En de Heer Jezus heeft hem ook ontmoet. In de woestijn, toen hij daar verzocht werd door de duivel. En iedereen die God vreest, ontmoet de duivel bij tijden ook. Hij is werkelijk een realiteit. En wat hij doet, ik zei het u al, hij gebruikt geweld en hij gebruikt list. Geweld, dat was toen in de dagen van de apostelen, dat was toen in de dagen van die eerste christelijke gemeente in Jeruzalem en daarna, dat was toen in die tijd dat de Heere zijn kerk ging bouwen in die landen rondom de Middellandse Zee. Maar het is iedere keer weer zo geweest dat de duivel geweld gebruikte en dat de duivel vervolgingen ontketende en dat de duivel slachtoffers liet maken. En soms werden de mensen verbrand op een brandstapel, geroosterd in het vuur. Soms werden ze levend begraven. Soms werden ze op een andere manier aan hun levenseind gebracht. Zo gaat het nog. Er zijn nog streken in deze wereld waar het niet veilig is om als christen te leven en als christen je belijdenis af te leggen. Er zijn nog landen in deze wereld waar christenen dat moeten betalen met hun vrijheid of met hun leven. Hij doet dat nog altijd, want het is altijd succesvol gebleken. Zodoende heeft hij al heel wat schade toegebracht, de vorsten der duisternis. En wat hij in ieder geval ook niet opgegeven heeft, dat is het gebruik maken van listen. Wel, gemeente, dat is in ieder geval bijzonder actueel. We kunnen zeggen vervolgingen met allerlei vormen van geweld hebben wij in ons land in ieder geval niet zo heel veel uit te staan. We hoeven er niet bevreesd voor te zijn dat als wij straks dit kerkgebouw verlaten, dat daar op de een of andere manier een aantal verklikkers in het plantsoen staan te kijken wie onder de prediking gezeten hebben, zodat we in de week die voor ons ligt de politie aan de deur kunnen krijgen om ons te arresteren. Dat gevaar lopen we niet. Er zal ook niemand het gevaar lopen dat er iemand bij hem aan de deur komt om zijn Bijbel weg te halen, omdat het verboden is om een Bijbel in huis te hebben. Er zal niemand het gevaar lopen dat zijn kinderen bij hem worden weggehaald om een staatsopvoeding te krijgen, zodat ze niet meer onderwezen kunnen worden in het woord van God, in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Die dingen, die kennen we wel, die weten we wel dat ze gebeurd zijn en gebeuren, maar onder ons heeft dat geen plaats. Dus als ik daar heel breed op in zou gaan, dan zou ik eigenlijk buiten de actualiteit van ons eigen leven staan. Dan zou het over theoretische dingen zijn. Maar laat ik het dan vanavond mogen hebben over dingen die geen theorie zijn. En die voor ons wel de hoogste actualiteit hebben. En dan hoef ik alleen maar te lezen in onze catechismus die woorden: verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft, en dan met name mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Waarom is de duivel zo gebeten op het woord van God? Waarom heeft hij er allerlei listige aanslagen tegen bedacht? Nu, om datgene wat, en dat had vorige week onze aandacht, om datgene wat de Heere met zijn woord doet. Hij gebruikt dat woord immers, toegepast door zijn geest om zijn gemeente te vergaderen. Hij gebruikt dat woord immers om mensen in het hart te grijpen. We hebben daar vorige week een paar voorbeelden van gezien. Nu, dat weet de duivel heel goed, dat het woord, het door God gegeven en door de Heere zelf gebruikte middel is om zijn koninkrijk te doen komen. En als de duivel er nou in zou slagen om dat woord op welke wijze er ook weg te krijgen uit deze wereld, dan heeft God niets meer in handen om zondaren te bekeren. Dan wordt er geen mens meer bekeerd. En dan wordt er geen mens meer tot geloof in de Heer Jezus gebracht. En dan staat dat werk waardoor Christus een gemeente vergadert en bij elkaar brengt stil. Daarom is de duivel er zoveel aan gelegen om dat woord weg te krijgen, uit te roeien. En hij spaart kosten nog moeite om dat doel te bereiken. En daar is nou juist onze tijd vol van. Als het over dat geweld gaat, dan kunnen we zeggen, nu, daar zijn wij voor gespaard in heel veel opzichten. Maar als het over die listen gaat, dan moeten wij heel nauwkeurig toezien. De Bijbel moet weg. Dat is het streven van de vorst der duisternis. De Bijbel moet weg. En hoe probeert hij dat doel nu te bereiken? Hij probeert dat in de eerste plaats te bereiken door die Bijbel gewoon stuk te maken. Te vernietigen. Elk exemplaar van het woord van God dat ontdekt werd, moest worden verbrand. Mensen mochten geen Bijbel in huis hebben. Mensen mochten het woord van God niet lezen. Want als je dat gaat doen, het woord van God lezen, en je hebt en je krijgt en je gebruikt de gelegenheid om dat woord van God bidden te onderzoeken, dan gebeuren er wonderen in een mensenleven. Want dat woord is levend en krachtig. En dus laat de geschiedenis tijden zien waarin Bijbels exemplaren van het woord van God in massa verbrand werden. Dat kennen wij uit het verleden, dat kennen wij ook uit onze eeuw, want er zijn ook nog landen in deze wereld waar dat gebeurd is en waar dat nog wel waarschijnlijk gebeurt, al hebben we niet alle gegevens direct beschikbaar. Wie kan zeggen hoeveel schade er op deze manier al aangericht is aan de zaak van Christus? Mag dan ons gebed ook wel zijn en voortdurend blijven, gemeente, dat de Heere ervoor waken wil dat zijn woord blijft. U zegt, ja, maar dat heeft hij toch beloofd? Zeker, dat heeft de Heere beloofd. En daar mag het geloof ook wel eens van zeggen, uw woord, o Heere, bestaat in eeuwigheid. Want de Heere heeft het beloofd. Er zal geen tittel en geen jota van Gods woord ter aarde vallen. Een woord, een eigen woord van de Heere Jezus Christus. Maar alles wat de Heere beloofd heeft, dat sluit de noodzaak van het gebed van Gods kerk nog niet uit. De Heere wil er om gebeden zijn. En al is het waar dat het woord van God blijft, en dat de Heere dat niet zal laten vernietigen, dat wil niet zeggen dat er nooit wat van vernietigd zal worden, of dat het in een bepaald land niet zou kunnen verdwijnen. Laat het gebed er dan zijn dat de Heere over zijn woord zal willen waken en dat hij er voor zal zorgen dat er woord, dat het woord van hem in voldoende exemplaren beschikbaar is voor alle volkeren in deze wereld, opdat elk volk in zijn eigen taal zal kunnen horen en lezen de grote werken Gods, zoals op de Pinksterdag door het wonder dat de Heere aan hun oren verrichtte, allemaal de grote werken Gods konden horen, verkondigen in hun eigen taal. Het gebed dat de Heere de plannen en de listen van de duivel in dit opzicht zal willen verijdelen. Heere, laat de duivel er niet in slagen om uw woord te vernietigen. Maar de duivel heeft een andere methode bedacht. Behalve die hele radicale methode van het vernietigen van de Bijbel, heeft hij ook bedacht dat je de Bijbel kunt laten bestaan, maar dat je hem gaat vervalsen. En dat heeft hij ook geprobeerd op allerlei manieren. De Bijbel, het woord van God, vervalsen. Hoe dan? Nou, door ervoor te zorgen dat er verkeerde vertalingen van de Bijbel op de markt komen. En dat mensen dan wel een exemplaar, zo ze denken, van de Bijbel in handen krijgen. Maar het is een onbetrouwbare Bijbel. Het was een buitengewoon geslepen middel van de duivel. Want mensen kunnen dan gaan denken, nou, ik lees het woord van God. En ze hebben niet door dat vanwege de vervalsingen hier en daar in de vertaling het eigenlijke van het woord van God soms net verdwenen is. En dat die vertaling op wezenlijke punten, afwijkt van de boodschap Gods. Weet u wanneer je dat krijgt? Als het uitgangspunt bij het vertaalwerk niet is wat zegt God, maar wat begrijpt de moderne mens. Als je dat laatste als uitgangspunt neemt, dan heb je de eerste stap al gezet naar het aanpassen van de schrift. Aan het begrip en aan het verlangen en aan de wensen van de mens. Maar het uitgangspunt bij vertalen van het woord van God zal altijd moeten zijn. Wat staat hier? Wat zegt God? En wanneer krijg je dat, dat men dat uitgangspunt gaat veranderen? Als mensen zich met het vertalen van de Bijbel bezig gaan houden, die zelf niet onvoorwaardelijk in de betrouwbaarheid en in het gezag van dat woord van God geloven. De duivel heeft ook uitgevonden dat je de Bijbel intact kunt laten en dat je de mensen zelfs ook nog wel een zuivere vertaling kunt laten behouden. Als er van die zuivere vertaling maar een verkeerde uitleg gegeven wordt. En als bepaalde waarheden van dat woord van God maar stelselmatig, dus gepland, worden weggehouden van de mensen. Dan kun je de meest zuivere vertaling van de schrift op de preekstoel hebben en dan kun je de meest zuivere vertaling van de schrift op je kerkbank hebben liggen. Maar als gedurig bepaalde waarheden, bepaalde onderdelen van dat woord van God verzwegen worden en anderen overgeaccentueerd worden, zodat het evenwicht weg is. Nou, dan heb je de beste vertaling. Maar dan is het woord van God toch onzuiver geworden in de verkondiging ervan. Als altijd de nadruk valt op de verantwoordelijkheid van de mens. Is dat dan geen Bijbels thema? Natuurlijk is dat een Bijbels thema. Een door en door Bijbels thema. Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom u die vraag stelt. Natuurlijk is dat een door en door Bijbels thema. Dat de mens verantwoordelijk is en dat God hem verantwoordelijk houdt ook. En dat we rekenschap zullen afleggen. En dat we ook rekenschap zullen afleggen van wat we met het woord gedaan hebben, met de oproep tot bekering gedaan hebben. En wee ons als we ons daarvan afmaken. Maar als dat alles is wat de gemeente hoort, en als gedaan wordt alsof dat alles is wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft, dan hebt u een verminkt evangelie te horen gekregen. Zo goed als wanneer die andere kant, en dan denk ik aan de kant van de soevereiniteit van Gods genade, zeker alweer zo'n Bijbels thema, zo'n door en door Bijbels thema. God ontfermt zich over wie hij wil. Maar als dat het enige is wat u hoort, dat God het doen moet, en dat het van de vrijmacht van de Heere afhangt. Als dat alles is wat u hoort en weinig meer, dan hebt u weer een verminkt evangelie gehoord. Al wordt het gepredikt uit de zuiverste vertaling. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Elke eenzijdigheid is een verminking, is een vervalsing. En daar maakt de vorst der duisternis ook gebruik van. Daar maakt de vorst der duisternis ook gebruik van. Van dat heerlijke onderwerp, van dat door en door Bijbelse thema van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in de Heer Jezus Christus. O, laat dat maar overal en altijd verkondigd worden, maar het is ook weer niet alles en het enige. De Heer wijst ons in zijn woord ook op de roeping tot een heilige wandel. De Heere roept zijn volk ook op om in Godvruchtigheid en in Godzaligheid te leven, zodat in de praktijk van hun leven het ook zichtbaar wordt en gestalte gaat krijgen wat het is om te mogen leven uit het aangebrachte werk, uit de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Kortom, overal waar de eenzijdigheden domineren, daar heeft de duivel ook een machtig middel om het woord van God, het volle woord, het hele woord bij mensen vandaan te houden. En we mogen wel bidden of de Heere ons ook ogen wil geven voor de gevaren die ons op die terreinen bedreigen. En bidden dat de Heere ons bewaren wil bij dat woord en dat hij het volle woord ook in de verkondiging daarvan onder ons zal willen bestendigen. Want dat is er alleen als de Heere getrouwmakende genade geeft. Zowel in spreken als in luisteren. En dan is er nog een tactiek van de duivel. Behalve dus het vernietigen van het woord en behalve het vervalsen van het woord. Is er ook nog het verlagen van het woord. Zo zou ik het willen noemen. Wat ik daarmee bedoel. Ja, wat is iets verlagen? Dat is iets naar beneden halen. Dat is iets wat op een bepaalde hoogte staat, neertrekken. Dat is het woord van God, van zijn bijzondere, zijn hoogstaande, zijn goddelijke karakter beroven. Hoe dan? Nou, de Bijbel is natuurlijk een menselijk boek. Ja, dat is ook zo. Ten slotte waren het mensen van vlees en bloed die de pen hebben opgenomen en die hebben geschreven. Jesaja en Amos en Matthäus en Paulus. Het waren allemaal mensen. En mensen zijn per definitie feilbaar. Er is nooit een mens geweest, behalve dan in het paradijs voor de val, maar er is nooit een mens geweest die alles volmaakt kon doen. Je maakt allemaal, ook al bedoel je het nog zo goed en al probeer je er nog zo tegen te waken, je maakt allemaal fouten. Je schrijft allemaal wel eens een keer iets op wat niet waar is, of wat maar half waar is. Nou, als je dan een boek hebt, een verzameling geschriften door mensen geschreven, dan moet je met die menselijke factor toch heel degelijk rekening houden. En dan moet je bedenken dat er allerlei risico's zijn binnengeslopen bij het tot stand komen van die 66 Bijbelboeken. Daar zitten fouten in. Daar zitten onvolmaaktheden in. En dat kun je soms heel duidelijk aantonen. Want soms wordt een bepaalde geschiedenis twee keer of drie keer verteld, maar dan is er verschil tussen de ene keer in Matthäus en de andere keer in Marcus. Het is niet zo'n groot verschil, maar er zit toch verschil tussen Matthäus en Marcus. Nou, daar heb je het nou. Wie heeft het nou precies gelijk? Misschien wel geen van beiden. Misschien heeft Lucas wel gelijk. Misschien hebben ze geen van drieën het helemaal precies weergegeven. De woorden van de Heere Jezus of wat de Heere Jezus toen deed. Voelt u wel waar we dan mee bezig zijn? Dan zijn we bezig geraakt met wat we noemen de schriftkritiek. En dan behandelen we de Bijbel zoals we een ander geschrift uit de oudheid ook behandelen. Of het nou een geschrift is uit de Griekse wereld of uit de Romeinse wereld. Of het nou een Latijnse schrijver is of een Griekse schrijver. Of dat het nou Goethe is uit Duitsland of Dickens uit Engeland. Dan behandel je de Bijbel net als geschriften van anderen. Die kun je analyseren. Daar kun je onjuistheden in aanwijzen. En als je dan ook nog de resultaten van de zogenaamde wetenschap ernaast legt, dan laten de resultaten van de wetenschap je zien dat wat er in de Bijbel staat gewoon niet kan. Op sommige punten. En dan moet de Bijbel zwijgen. Maar ondertussen hebben we natuurlijk die Bijbel wel naar beneden gehaald. Die stond op het niveau van, het is het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God. Maar we zijn gaan benadrukken die menselijke factor en de fouten die Matthäus misschien wel gemaakt heeft. En de nalatigheden of de vergissingen die je bij Paulus aantreft. En we hebben dus dat woord van God neergehaald op ons menselijk niveau. En dan kunnen we erover gaan heersen. Dan kunnen wij gaan uitmaken wat we ervan geloven en wat we er niet van geloven. En dan zijn er mensen die nog heel wat geloven van de Bijbel. En er zijn ook mensen die iedere keer weer wat nieuws loslaten. Totdat ze tot ontdekking moeten komen, als ze eerlijk zijn, dat ze de Bijbel kwijt zijn. En dan verstaan we niet meer dat al deze boeken, zoals we dat beleiden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat al deze boeken van God zijn. Nou, de duivel heeft heel wat succes op dit terrein, zeker in onze tijd. En de invloeden van dit soort denken heeft... De invloed van dit soort denken heeft heel wat mensen in zijn greep gekregen. Dit is een van de meest actuele, maar ook meest gevaarlijke aanvallen van de duivel, waardoor veel mensen het woord van God niet meer onvoorwaardelijk geloven. Het is best een leerzaam boek, het is een godsdienstig boek dat als document van bepaalde menselijke vroomheid best zijn waarde heeft. Maar overigens, net als verschillende andere godsdienstige boeken in deze wereld, die ook hun waarde hebben. En die best een hoop te verklaren geven van wat mensen nou geloven en waarom mensen dit of dat nou geloven. Maar dat het onfeilbare woord van God is, de enige regel voor geloof en leven, dat besef is verdwenen. En dat heeft de duivel bereikt met zijn listen. Dat is een van de nieuwste raadslagen die tegen Gods heilig woord bedacht worden. Gemeente, ik zeg u deze dingen omdat we geen oogkleppen op en voor moeten hebben. Maar omdat wij realistisch in deze tijd moeten staan en zo ook moeten lezen en zo ook moeten luisteren naar wat er om ons heen verkondigd wordt. En opdat wij met onze catechismus mee zullen bidden. En zo ook het gebed, uw koninkrijk komen, mogen verstaan. Heren, verijdel al die listen van de duivel. En of ze nou komen van de kant van een hoogleraar die overal eigenlijk een punt achter gezet heeft. Of dat ze nou komen van een christelijke gereformeerde predikant. We zullen er tegen hebben te bidden dat God ons bewaren wil bij het zuivere woord van hem. Want als we dat kwijtraken, gemeente, dan raken we alles kwijt. Ook onze zaligheid. En dan is er nog een vierde methode die de duivel gebruikt. Behalve het vernietigen en het vervalsen en het verlagen van het woord van God, is er ook nog het verblinden van de lezers van het woord van God. En om u dat aan te tonen, moeten we met elkaar naar het vierde hoofdstuk van Paulus' tweede brief aan de Korintiërs. We hebben dat gelezen, maar slaat u het als u wilt nog een ogenblik op. In dat hoofdstuk lezen we namelijk wat de duivel ook nog doet. Wat hij namelijk doet in het leven van hen bij wie hij het woord niet weg kan krijgen. En die hij niet kan opzadelen met een valse vertaling. En die hij niet zo ver kan brengen dat ze aan het goddelijke karakter van de Bijbel gaan twijfelen. Deze list gaat hij toepassen daar waar al die andere listen gefaald hebben. Waar het woord nog is. En waar de mensen er op een bepaalde manier ook nog respect voor hebben. En waar de mensen niet van plan zijn dat woord in te ruilen voor wat anders. Hoe moet hij zulke bereiken? Vers 3 en 4 van 2 Korinthe 4. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Nou, daar ziet u in vers 4 dat woord verblind. De God deze eeuw, niemand anders dan de duivel, heeft bij sommige mensen de zinnen verblind. En daardoor worden ze niet bestraald door de verlichting van het evangelie. Dat is er dus wel. Dat evangelie is er. Met al het licht dat in dat evangelie begrepen is. Met heel die boodschap van genade, onvervalst en zuiver tot en met. Dat is er dus wel, dat licht. Maar die mensen hebben een blinddoek voor. Hun zinnen zijn verblind. En dus al hebben ze de zuiverste boodschap en al hebben ze de zuiverste prediking, ze worden toch niet beschenen, ze worden toch niet bestraald door dat licht van het evangelie. De duivel heeft hen verblind. En dan is het woord vlakbij. Zo dichtbij dat ze het in handen hebben. Dat ze het tasten kunnen. En toch zien ze het niet. Is het evangelie zo dichtbij dat het in hun oren klinkt? En toch horen ze het niet. Zo dichtbij dat het licht schijnt en toch raakt dat licht hen niet. Er ligt een waas voor hun ogen. Wat zijn dat dan voor mensen? Dat zijn mensen op wie verder niet veel aan te merken is, niks eigenlijk. Behalve, en ik kom op het terrein van waar ik vanmorgen was, behalve dat ze blind zijn. En dat ze dat ook niet erkennen. Ze hebben hun eigen ideeën, ze hebben hun eigen vooroordelen. Maar dat staat hen allemaal in de weg. Dat is dat vloers voor hun ogen. Dat is die blinddoek die de duivel over hen heen gegooid heeft, waardoor ze toch blind zijn gebleven voor het woord van God. En dan kun je nog voor de waarheid strijden. Oh ja, dat kan. Dan kun je nog opkomen voor de meest zuivere vertaling. Je kunt nog lid van een vereniging worden die dat doel nastreeft. En je kunt ervoor ijveren dat er nooit wat veranderd zal worden, in de kerk ook niet. Maar je bent blind. Je kunt je wachten voor elke vorm van tekstkritiek. En je kunt je bezwaren hebben en inbrengen tegen degene die het woord van God naar beneden halen. Maar intussen ben je niet veel verder dan die anderen. Intussen heeft de duivel je op een andere manier in de val gelokt. En in een strik gevangen. En je bent net zo blind als die anderen. En je bent net zo ver als die ander. Net zo ver weg van de waarheid. Al zit er alleen maar één blinddoek voor. Al is er alleen maar één vloers tussenin. Toch onbereikbaar ver. Gemeente, wat hebben wij op onze hoede te zijn? Ook tegen deze laatste list van de duivel. Want laat dat eerste nou ons niet zo raken. Die Bijbels worden niet uit onze huizen weggehaald. En ze worden niet straks op een grote brandstapel opgestapeld om dan in brand gestoken te worden. Dat gevaar lopen we niet. En dat gevaar, daar kunnen we ons ook nog tegen wapenen. Dat we ervoor zorgen dat we geen verkeerde vertaling in huis nemen. En we kunnen er zelfs ook nog voor waken dat we niet meegezogen worden met die moderne trend van het woord van God naar beneden halen en die menselijke factor zozeer beaccentueren. Maar misschien zijn we bij wat ik nu het laatste noemde, het dichtst bij onszelf. het dichtst bij huis. Verblind. Is ons evangelie bedekt in uw leven? Bent u er nog nooit door bestraald? Hebt u nog nooit het licht gezien? Is het u nog nooit opgegaan? Is het u nog nooit in de ogen gaan schijnen? Zit er altijd nog wat tussen? Wat dan ook? Heeft de duivel het dan toch altijd nog zo ver in uw leven voor elkaar dat hij er iets tussenin, tussen u en uw zaligheid, tussen u en het woord der zaligheid inplaatst? Dan bent u inderdaad toch ook nog ver van huis. Iemand zegt misschien hardop of in zichzelf: ik vond het vanavond nogal aan de negatieve kant. Een vorm van negatief preken. Nou, dat zij zo. U mag het van mij gewonnen krijgen. Het was ook vrij negatief. Ik denk dat dat af en toe ook nodig is, gemeente, om de listen van de vijand te onderkennen. Als je bij een bepaalde afdeling in het leger bent die tot taak heeft gekregen om de listen en de kracht en alle mogelijkheden van de vijand te onderzoeken, te bespioneren, dan ben je vaak ook met hele negatieve dingen bezig. Maar het is wel heel noodzakelijk, spionagedienst. En als wij willen weten wat de listen van de vorst der duisternis is, dan moeten we er kennis van nemen. Zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt de apostel Paulus. En er zijn veel te veel mensen die in hun argeloosheid er zomaar inlopen. En voor wie de listen van de duivel wel onbekend zijn. Dus gemeente, het hoort erbij, het hoort er naar mijn lastbrief bij, het hoort er naar de Bijbelse opdracht bij, dat we elkaar ook zullen waarschuwen tegen de gevaren die ons bedreigen. En zullen we werkelijk recht kunnen bidden: Heere, bewaar uw kerk, bewaar mijn ziel, bewaar mijn kinderen. Dan moeten we ook weten waartegen we bewaard moeten worden en waartegen we een dam moeten opwerpen en waartegen we elkaar moeten waarschuwen en waarop we bedacht moeten zijn. En als dat dan negatief is, dan zij dat zo. Maar heeft de Heer Jezus dan te vergeefs gezegd: wat ik u zeg, dat zeg ik allen, waakt? Misschien is er wel geen moeilijker werk dan waken. Zeker als je al een aantal uren wakker geweest bent. En als de slaap begint zijn werk te doen. En als je je ogen bijna niet open kunt houden. Misschien is er wel geen moeilijker werk dan alleen maar op wacht staan. En je ogen open houden in een donkere nacht. Als je weet dat het gevaar van links of van rechts, maar je weet niet precies waar vandaan kan komen. Misschien is er wel geen moeilijker werk dan waken tegen de listen van de vorst der duisternis. Tegen die geestelijke boosheden in de lucht. Die om ons heen zijn. Die ook zomaar in onze geest kunnen doordringen. Die onze gedachten kunnen gaan binnensluipen. En die ons ongemerkt gaan beïnvloeden en gaan omturnen, zodat wij mee gaan denken zoals de anderen denken. Want zo gaat het proces. Het sijpelt binnen, heel langzaam. Het komt in onze gedachten. En het gaat ons hoe langer hoe meer beïnvloeden. Natuurlijk, het werkt niet revolutionair. Dat is alleen maar bij sommigen zo. Die van de ene dag op de andere ineens zeggen: en nou geloof ik niks meer. Maar bij de meesten sluipt dat naar binnen en doet dat als een sluipmoordenaar, als een sluipend vergif zijn werk. En waar was nou het begin? Waar stond er nou een raam op een kier? En waar stond er nou een deur half open? En daarom, wij zullen moeten waken, gemeente. willen we echt kunnen bidden, ook in dit aspect van het Onze Vader, van uw Koninkrijk komen. Ook dit aspect wat onze catechismus ons vanavond voorhoudt, dat de Heere zal verstoren al de boze raadslagen die tegen zijn heilig woord bedacht worden. Dan zullen we moeten waken. Waarom is het dan zo nodig? Nou ja, met het oog op onze eigen zaligheid natuurlijk. Raak je het woord kwijt, blijf je er blind voor, dan heb je het middel gekregen om zalig te worden en je gaat toch verloren. Maar het is ook noodzakelijk om de wacht te betrekken met het oog op de eer van God. Is God het dan niet waard dat zijn woord, dat hij zo nauwkeurig te boek heeft laten stellen, is God het dan niet waard dat zijn woord bewaard blijft en dat wij er de wacht ook bij betrekken en dat we het ons op geen enkele manier laten ontnemen en dat we het ook onze kinderen nog vertrouwd in handen kunnen geven? Gemeente, dan wordt er vandaag veel gevraagd van mensen die de naam des Heren belijden. En dan mogen we niet doen alsof wij struisvogels zijn die onze kop in het zand steken. Maar dan moeten wij weten wat er gaande is. Weten wat die boze raadslagen van Satan vandaag zijn. Om er dan ook in de kracht van de Heren weerstand tegen te bieden. En vooral, laat toch die blinddoek eens weggehaald worden. Bid de Heere toch eens, als u nog altijd een vreemdeling van de genade en van de kracht van dat woord bent, dat hij u zal bestralen met het evangelie der heerlijkheid Gods. En dat u niet langer bedekt bent. Dat datgene wat er nou nog tussenin hangt, en waar u nooit een verontschuldiging voor zult kunnen vinden, door de almachtige en onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest, zal mogen worden weggenomen. Laat de God deze eeuw het in uw leven, al bent u nog zo'n trouwe kerkganger, niet winnen. Maar laat het u en mijn ervaring mogen zijn, dat dat woord van God, en dan zijn we in de buurt van de dichter van die 119e psalm, dat dat woord van God voor het eerst en bij vernieuwing door zijn smaak ons hart en onze zinnen kan strelen. Amen. Psalm 119, het 52ste en het 84ste vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest en mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Barmhartige God, wij mogen samen nog een keer tot u komen en we mogen dat doen met dankzegging, omdat gij ons uw woord hebt gegeven. En nu hebben we vanavond gehoord op welke manieren de duivel probeert om ons dat woord te ontnemen. Heren, we mogen wel bidden zoals we vanavond uit ons leerboek gehoord hebben. En zoals we dat in de schriften ook meer dan één keer terugvinden. Dat gij ons bewaren wilt bij uw woord. En dat gij al die listige raadslagen die tegen uw woord bedacht worden, wilt verijdelen. Heren, laat de duivel geen vat op ons hebben. Ook niet door onze zinnen te verblinden. Waardoor we blind blijven. En waardoor het licht van het evangelie nooit opgaat in ons leven. Heren, dat is een van de gemene listen van de boze. En daar heeft hij resultaat op. Bij velen. U weet bij wie ook onder ons. Laat uw woord gezag mogen krijgen en houden in ons aller leven, Heren. En laat niemand van ons dat woord ook neerhalen. Laat niemand van ons mee getrokken worden, zodanig beïnvloed en geïnfecteerd door een bepaalde manier van denken, waardoor we het respect voor uw woord kwijtraken en waardoor we uw woord gaan beschouwen als een boek van mensen alleen. Met een mooie inhoud, met een godsdienstig leerzame inhoud, maar verder zonder iets bijzonders. Laat niemand van ons die fout maken, Heren. En laten we ons ook wachten voor de eerste stap in die richting. Voor dat raam van ons levenshuis dat op een kier staat. Laat het dicht gaan. En voor die deur van ons levenshuis die op een kier staat, laat die dicht gaan, die deur. En laten we de wacht betrekken bij dat woord. Het is de moeite toch wel waard, Heren. Het hangt ten nauwste samen met onze zaligheid. Met de redding van ons verloren bestaan. Wij bidden van u, Heren, laat uw woord zo zijn werking mogen hebben in ons leven. En houden. En zijn kracht mogen doen. En verlos ons van des bozen macht. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het 8e vers. Peter gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.